bruiloft liet. Waarbij ik dan altijd denk, wat is de grens tussen samen en alleen soms toch smal. Wat, ik bedoel, wat een vreugde. En de andere kant van de medaille is wat een verdriet als je je partner niet gevonden hebt of als je hem hebt moeten begraven. De vreugde en het plezier wat je beleefde, is het verdriet wat je daarna hebt te verwerken. Twee zijden van dezelfde medaille. De bruiloft te Kana, broeders en zusters. Er zijn van die Bijbelverhalen die zo bekend zijn, dat je er beducht op moet zijn dat je niet denkt, oh ja, dat ging hier en hier over. Een beetje zoals een bepaalde liedjes. Ik weet niet of je naar de top 2000 geluisterd hebt, maar het zijn van die bepaalde liedjes. Die zijn zo bekend, er zit geen verrassing meer in, denk je. Ik stel eigenlijk eerst de vraag vandaag in de overdenking. Waar gaat het eigenlijk over in een religie? In religies. Waar gaat het eigenlijk over? Dat is een grote vraag. Ik heb alvast mijn antwoord. Misschien dat u daar later nog op komt. Of met elkaar. Ik denk dat het gaat over innerlijke transformatie. Of anders, hoe meer mensen bezig zijn met uiterlijkheden, bij hun denken en voelen, hoe minder religieus zij denken en voelen. Want in ons leven zijn altijd dingen die je niet wilt, die jou plagen, die je pijn doen, waar je verdriet van hebt. Maar eigenlijk kunnen we daar bar weinig aan doen. Natuurlijk, er zijn technische uitvindingen en de medische wetenschap is vooruit gegaan. We kunnen ons leven verlengen, maar in wezen kunnen we heel weinig doen aan dat wat ons overkomt. Ja, je kunt goed oppassen voordat je de weg oversteekt, zodat je niet aangereden wordt. Maar de wezenlijke nood, misschien is die wezenlijke nood voor de mens uiteindelijk wel doodsangst. Goed, dan dat psychologisch. Daar kunnen we niks aan doen. Het enige wat we kunnen doen is onszelf van binnenuit omvormen. En dat is denk ik waarbij religie ons kan helpen. Anders kijken naar dezelfde situatie. En dat is ook alles wat Jezus is in mijn ogen en representeert. En ook vandaag lezen we over een transformatie. De bruiloft, de Kana. Een overbekend verhaal. Welk beeld hebt u daarbij in gedachten? Welke plaatjes heb je dan in je hoofd bij die tekst? Ik weet niet of dat bij u ook zo werkt, maar bij de meeste van die verhalen komt wel een plaatje naar boven. Ofwel zelf bedacht, ofwel uit een kinderbijbel. Misschien heb je zelf een plaatje bedacht, geboetseerd. Dit is nou typisch een plaatje uit mijn jeugd. Ik heb die bijbel leren kennen via Kees de Kort. Kent ze vast. Het zijn tekeningen die Jezus als heel toegankelijk afbeelden. De hele setting is eigenlijk ja, voorstelbaar, dichtbij, eigen, warm. Het evangelie van Johannes is behoorlijk poëtisch en meestal nogal mystiek. Maar juist dit verhaal van Jezus, zijn eerste teken, vind ik heel aards. Johannes heeft het niet over wonderen, maar over tekenen. Dat vind ik een mooi woord, want het haalt het wonder een beetje naar beneden. En een wonder heeft vaak iets bovennatuurlijks, een onbereikbaars. En we kunnen ook wel eens uitroepen, het is een wonder! Ja, dat is meestal als we het niet kunnen verklaren. Of als we denken, dit is het is een wonder. En zo'n wonder wordt meestal pas een wonder gevonden wanneer er een fysieke verandering van de realiteit waarneembaar is. Maar meestal, laten we wel zijn, meestal is dat niet zo. Meestal is er geen fysieke verandering van de realiteit. Mensen worden niet zomaar genezen van kanker. Mensen staan niet zomaar op vanuit een rolstoel. En als je last hebt van depressies, dan gaat het licht niet zomaar weer schijnen. Wonderen zijn iets anders dan goocheltrucs. En Johannes noemt het dus tekenen. Aanwijzingen waaruit blijkt wie deze mens, deze man Jezus echt geweest is. Niet vanuit een onmetelijk hoge hemel, maar gewoon hier op een, ja ik zou bijna willen zeggen, op een boerenbruiloft. Daar onder vrienden en familie zien we wie die Jezus nou eigenlijk aan het worden is. En langzaam beginnen we te begrijpen met wie we van doen hebben. Het eerste teken op deze bruiloft. Een teken waardoor zijn leerlingen en anderen anders leren kijken naar hetzelfde leven. Dus ik wilde eerst even stilstaan bij de gewoonheid van de setting. Stel me zo voor. Dit is de betere inlegkunde hoor, het staat er niet, maar ik stel me zo voor. Een plaatsje op het platteland van Galilea. Jezus en zijn kornuiten zijn ook uitgenodigd. Alsof ze zo op een feestje hier in Noord-Holland binnen kunnen vallen. Een beetje te laat. Kom erin, pak een stoel. Hier is een glas. Nu kan het feest echt beginnen. En er is niemand ziek. Er gaat niemand dood. Er is niemand verlamd. Er speelt geen groot onrecht. Er zijn geen blinden, geen melaatsen te bekennen. Niemand behandelt de ander onrechtvaardig, waardoor iets moet gebeuren. Het is een hele gewone trouwerij. Een gewoon menselijk feest. En zo kunnen we Jezus wat leren kennen als toegankelijk, als wat tastbaar. Een vriend op je feest. Een man die de mensen anders deed kijken. Ik vind dat een prettig beeld. Om het wat naar beneden te halen. Maar in dit korte verhaal maken we kennis met wie die Jezus eigenlijk is. Het is niet alleen het begin van het Johannes-evangelie, maar het is ook het beginsel van de tekenen. Het beginsel, het principe. Waar gaan we verder van uit? Hier zien we de essentie van Jezus. Wanneer wij in ons gewone, alledaagse, soms misschien wel wat saaie of tegenvallende leven denken dat een feest voorbij is, dan blijkt er toch nog een vervolg te zijn. Maar daar waar we soms geen licht aan het einde van de tunnel zien, blijkt er toch een nieuwe kans te bestaan. Dat is wat Jezus ons in het verhaal meegeeft, maar ook in beginsel meegeeft. Dat is waarmee hij God, of zo u wilt, het goddelijke, dichterbij brengt. Dat is de innerlijke transformatie die ieder mens nodig heeft om bij de dag te kunnen blijven. En niet door alle wereldlijke ellende de handdoek in de ring te gooien, de stekker eruit te trekken of het feestje af te blazen. Jezus laat hier, in het eerste verhaal van Johannes eigenlijk al zien, hoe het er in de rest van zijn leven aan toe zal gaan. Het is als het ware de verkorte versie, de pitch. Die elevator pitch, een kort verhaaltje van wat er nog komen gaat. Als je het niet ziet zitten, is er toch nog leven. Er zit altijd meer in het vat. In een leven met God gaat het wat mij betreft over zo'n transformatie. Om een proces, om een pad wat je kunt gaan, waarin je anders tegen dingen aanleert kijken. De wijn op het feest mag dan op zijn, maar is die wijn werkelijk zo voorwaardelijk voor het welslagen van het feest? Of gaat het eigenlijk om het zien, het proeven, het herkennen van een andere manier van voldoening die het leven tot een feest zouden kunnen maken? Kijk, het is een verhaal wat Johannes ergens heeft opgevangen. Hij vertelt het op een manier waarop hij erover heeft horen praten. Het is het verhaal van een man die zo dicht bij God leefde, dat hij Gods zoon genoemd werd. Een man die zo dicht bij de mensen was, gewone mensen, en zo trouw was, dat mensen bijna zeiden, het lijkt wel als God in ons midden staat. En niets van wat hij zei om mensen op te beuren, en niets van wat hij deed om mensen hoop te geven, ging verloren. Dat is waar de christelijke religie over gaat. Nogmaals, de fysieke omgeving blijft hetzelfde. We worden nog steeds gekweld door pijn en verlies en wanhoop misschien. Maar door anders te kijken, door het ook waarde te geven, betekenis, zin, krijgt dat leven toch glans. Misschien kijken we ook wel te vaak naar onszelf. Als, ach ja, wie ben ik nou? Als waterloos water. Middelmatig. Niet veel betekenend. Geen indrukwekkend cv. Onbeduidend. Wie ben ik nou? Maar er is ook een andere mogelijkheid. Hè? Dat je een opdracht in je leven hebt. En dat je een appel hoort, een soort van oproep. En dan ziet alles er zomaar anders uit. Nee, dan is het ook daadwerkelijk anders. Een oude familievriend van ons werkte zijn leven lang achter het loket van de PTT, van het postkantoor. Werkelijk een vreselijke baan vond hij het. Een half leven lang ben je dan in slavernij. Maar goed, laten we dat beeld maar even. De dagen gaan over in weken. De weken gaan over in jaren. Je kunt zo een half leven een beetje wakend doorbrengen. Je kunt allerlei argumenten verzinnen om een ander ervan te overtuigen dat je het slachtoffer bent van de omstandigheden. Dan lijkt het alsof dat leven als water verspild wordt. Maar hoe staat het ervoor als je verantwoordelijkheid neemt? Dan hoef je niet opeens een andere baan te hebben, maar je zou ook kunnen zeggen, maar ik ben mens en ik sta hier. En ik heb een opdracht, al is het maar postzegels verkopen. Maar ik ga met opgeheven hoofd naar die baan toe. En als ik het niet wil, ga ik iets anders doen. In plaats van dat de omstandigheden moeten veranderen. Dus de omstandigheden blijven hetzelfde, dezelfde persoon, dezelfde baan, dezelfde ploegendienst. Maar het verschil is werkelijk enorm. Dat je doordrongen bent van zin. En zolang er mensen op aarde rondlopen, hebben ze begrepen dat je alleen in zeer beperkte mate verandering mogelijk is. Maar om als mens te kunnen leven, de hele omringende wereld vanuit een ander gezichtsveld moet leren zien. En in het verhaal krijgt het zelfs water glans. Krijgt water smaak en blijkt het een bron van leven te zijn. Ja, Jelle, zou u kunnen zeggen, leuk bedacht. Maar is dat teken dan geen wonder? Jazeker wel. Maar er is een andere manier om naar wonderen te kijken. Die manier die verklaart wonderen niet uit gebrek aan kennis. Het is een wonder, ik snap er niks van, het is een wonder. Het heeft niets te maken met een fysieke verandering. Maar dan is het wonder verbonden met een verandering van onze innerlijke wereld. En daardoor verandert nogmaals alles in het leven van de betrokkenen. Hoewel niets in de wereld hoeft te veranderen, blijft niets in de wereld hetzelfde. Ons beeld van de realiteit wordt grotendeels bepaald door techniek en wetenschap. En dat zit ons soms in de weg wanneer we Bijbelverhalen willen verstaan. Ik las ooit over een astronoom die vertelde dat hij met zijn telescoop het heelal had afgespeurd en God nergens had gevonden. Waarop een violist reageerde met de woorden, ik heb mijn viool uit elkaar gehaald en elk onderdeel met een microscoop onderzocht en nergens muziek gevonden. Dus we moeten een andere bril opzetten. Wanneer we ons willen laten raken door die Bijbelverhalen. Dan moeten we iets in onszelf toelaten van ja, nu wordt het een beetje romantisch, maar toch iets van de dichter, de dromer, de filosoof, de mysticus. Hè? Want hoeveel ruimte is er dan nog voor wonderen in ons leven? Ik denk heel veel. Het wonder van de verandering. Waardoor die dingen waarvan je dacht dat ze waardeloos waren of verloren, nieuw licht krijgen. Niet als hocus pocus, niet als middel om ellende weg te toveren. Maar als doorgang nadat je dacht dat de koek op was. Ik dacht, ja, soms moet de koek ook op zijn om weer door te kunnen gaan. De wijn is op. Net zoals wij soms geen toekomst meer zien. De bodem van de fles is bereikt. En dat valt zowaar niet mee met alles wat wij mensen soms moeten doorstaan. We kunnen nou eenmaal niet van topervaring naar topervaring springen. Nou, zo'n beetje richting het einde van mijn overdenking dacht ik, Jezus, laat ons als genodigden op deze bruiloft. Zo aan willen schuiven. Laat ons zien hoe een leven met God gestalte kan krijgen. Hij leert ons, en u kunt zich vast al die verhalen voor de geest houden die nog gaan komen, maar hij leert ons steeds opnieuw dat leven met God betekent nieuw perspectief. Alsof er ja, in dat leven waarin ziekte, verlies en teleurstelling nog steeds pijn zullen doen, maar waarin je toch kunt leren dat er een diepere laag van dankbaarheid of schoonheid of levenskunst bestaat dan de instant bevrediging van behoeften of het miraculeuze verdwijnen van narigheid. Er is een kracht die ons bezielt, die ons leven aanduwt en die hoop is. En Jezus wil ons daarover, denk ik, iets vertellen. En daarin mogen wij hem volgen. Dat we zo onder de indruk zijn van zijn woorden, dat we hem wel moeten volgen. Werkelijk. God, laat je niet zitten. Doe maar mee. Water wordt levend water. En wie er dorstig van wordt, mag erin delen. Er is genoeg voor iedereen. Zo'n leven smaakt echt beter dan alles wat daarvoor geschonken is. Heel korte anekdote. Want de Deense theoloog Kai Munk die stelt zich voor dat het bruidspaar jaren later nog een paar flessen over had. Ik bedoel, 2 tot 3 metreten, daar hadden ze een paar flessen van gevuld, in de kelder gelegd. En jaren later kunnen ze zo nu en dan eentje ontkurken. Een fles om terug te denken aan die dag waarop trouw en verbondenheid centraal stonden. En plezier en feest. Zo'n leven smaakt goed. En om maar in vinologische termen te houden, vol. Met soms een bitter accentje. Fris, maar met een gerijpt karakter. Aardse tonen, maar met een hemelse afdronk. Amen.